Ja, gemeente, wij zingen na de verkondiging een lied uit het liedboek over het kruis en over de Heer Jezus. O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de prins der glorie stierf. Lied 192, de aangegeven coupletten die op de zondagsbrief staan. En het thema voor de preek van morgen, het kruis van Jezus als teken van hoop. Laatste preek, preek nummer 14 uit de serie over de Galatenbrief. Gemeente van de Jezus Christus, een aantal jaar geleden ging ik ergens voor in een gemeente en werd mij gevraagd om te bidden voor een familie van wie de man was overleden. Er stond op het papier van de voorbeden iets over de broeder vermeld wat mij trof. De man was gevonden met een briefje in zijn hand of in zijn zak, dat weet ik niet meer precies, maar de woorden die op dat briefje stonden waren deze. Denk niet met nostalgie aan het verleden. Denk niet met angst aan wat komen gaat. Kijk opzij waar Jezus is. Die woorden hadden hem blijkbaar geraakt. Mij troffen ze ook, want ik herinner ze me nog steeds. Denk niet met nostalgie aan het verleden. Kijk niet met angst vooruit naar de toekomst. Kijk opzij waar Jezus is. En inderdaad, dat merk je naarmate je ouder wordt, ouderen onder ons, misschien herkennen die dat wel, dat je hoe ouder je wordt, hoe steeds meer je het verleden gaat koesteren. De wereld om je heen is zo veranderd, het kost moeite om dat allemaal een plekje te geven, de veranderingen gaan zo snel. En ook de toekomst kan je zeker ook verlammen. Als je denkt aan wat komen gaat. Als je merkt hoe de ziekte je lichaam afbreekt, hoe je ouder wordt en allerlei dingen moet inleveren. Maar daar hoef je niet oud voor te zijn, integendeel. Maar je kunt met een bepaalde angst naar de toekomst kijken. De toekomst van jezelf, van je kinderen. Wat zal er allemaal op ze afkomen? Of als je denkt aan je levenseinde, soms heb je dat, hè, als je ziek wordt of opgenomen wordt in een ziekenhuis, dat zomaar die bange vraag ook wel naar je toe kan komen. Wat als ben ik gereed om God te ontmoeten? Angst voor wat komen gaat. Maar dan het getuigenis van die man. Kijk niet met nostalgie terug, niet met angst vooruit, maar kijk opzij waar Jezus is. De Jezus die beloofd had, weet u dat nog? Ik zal met u zijn alle dagen tot aan het einde van de wereld. De Heer Jezus die gezegd heeft dat hij je rots is waarop je kunt bouwen. Als je allerlei dingen uit handen moet geven. Als je merkt dat je lichaam wordt afgebroken. Als allerlei dingen in je leven anders lopen dan dat je zo hoopte. Dat hij die rots is die niet wankelt. Dat hij je in de storm vasthoudt. In de turbulentie van je leven erbij is. Wat is dat kostbaar als je dat geloven mag? Wat is dat kostbaar als je dat in de turbulentie weer opnieuw mag hervinden, ervaren? En het is ook altijd weer bijzonder, vind ik, als je met iemand spreekt die weet dat hij gaat sterven, als die persoon dan getuigt van zijn geloof, van vertrouwen dat er is. Soms kun je van die kostbare ontmoetingen hebben met mensen, ziekbed of op de intensive care. Dat je ervaart dat in die ontmoeting de hemel opengaat. Ondanks de ziekte, te midden van veel gebrokenheid. Maar goed, we weten natuurlijk dat het ook lang niet altijd het geval is. En soms hebben mensen niet die moed en dat vertrouwen, spreken ze er niet over. Is het meer zoeken en tasten? En dan kun je soms ook zo verdrietig over zijn. Misschien herkent u dat wel of herken je dat wel. Of je geliefde, je vader of je moeder, je opa, je oom of misschien wel een van je kinderen. Had hij maar iets duidelijkers nagelaten. Van waar hij of zij uit leefde. Hoe zij of hij in het geloof stond. En soms gebeurt het ook dat je in het bijbeltje van iemand allerlei briefjes vindt. Misschien is dat u of jou ook wel eens overkomen. Dingen die iemand geraakt hebben, een gedicht, een tekst die is onderstreept. Het overkomt me regelmatig als je met mensen spreekt, dat in het Bijbeltje zoveel dingen te vinden zijn. die belangrijk zijn voor die persoon. En wat is het belangrijk, dacht ik, broeders en zusters, om dat aan elkaar te laten weten. Nu je in leven bent. Dat je met elkaar spreekt over de dingen van het geloof. Een Bijbeltekst die voor je belangrijk is. Een brief die je schrijft aan je kinderen of kleinkinderen. Wat je ze graag mee wil geven. Wie de Heer Jezus voor je is. Wat je enige troost is. Zo belangrijk om dat van elkaar te weten. En wat goed als we die schroom nou eens eindelijk afleggen en er gewoon over spreken met elkaar. Waarom niet? Vanmorgen hebben we een klein briefje gelezen van de apostel Paulus. Een kleine krabbel met zijn hand geschreven. Het is nauwelijks leesbaar. Aan het slot van de Galatenbrief. Paulus had tot dan toe zijn brief gedicteerd. Aan een secretaris, een metgezel die geoefend was in het schrijven. Paulus sprak, hij schreef het op. En zo ging het in die tijd. Maar dan ineens zegt hij tegen die secretaris, geef mij die pen eens. En dan pakt Paulus de pen en doopt hij hem in de inkt en dan schrijft hij met eigenhandig het slot van deze brief. Met grote letters. Vermoedelijk omdat de apostel een oogkwal had, zoals we afgelopen week zagen. Maar de brief is klaar en er is nog iets wat Paulus op zijn hart heeft. Hij wil nog één keer iets onder de aandacht brengen van de mensen daar in Noord-Turkije. Geef mij die pen eens en dan schrijft Paulus de versen 11 tot en met 18. En wat heeft Paulus dan op zijn hart? Twee dingen. Vers 14, hij zegt, ik zal mij op niets anders beroemen dan op het kruis van de Heer Jezus. En het tweede, vers 15, wie met Jezus verbonden is, die is een nieuwe schepping. Twee dingen, het kruis en de nieuwe schepping. Dat moet Paulus, om zo te zeggen, nog van het hart. Dat is het briefje wat hij nog even toevoegt aan zijn gelaten brief. En waarom doet Paulus dat? Waarom neemt hij nou zelf nog de pen ter hand? Nou, heel eenvoudig, Paulus is bezorgd. We hebben dat in het afgelopen seizoen wel vaker gehoord. Maar het was zo dat overal waar Paulus kwam en het evangelie verkondigde, er ook andere stemmen waren. Mensen die tegen hem ingingen. En als je twee verhalen hoort, dan raak je in verwarring. Dat was het gevolg. En ze hadden, die mensen die Paulus in het kielzog met hem meetrokken, die hadden het steeds maar over één ding. En dat was de vraag die ze overal stelden. Ben je besneden of niet? Want pas als je besneden bent, dan hoor je er echt bij. En u weet misschien wel dat als je besneden bent, dan ben je een Jood. Opgevoed in het verbond, op de schoot van je ouders, had je de Torah spelenderwijs geleerd. En je wist natuurlijk ook van de afzondering. Nee, wij horen niet bij die andere mensen. Wij zijn het volk van God. Dan ben je voorgesorteerd. En ja, die achtergrond mis je als je niet besneden of gelovig bent opgevoed. Dan hebben je ouders of jijzelf andere goden gediend, vermoedelijk. En als je dan bij de gemeente van Christus wil horen, dan heb je heel wat in te halen. Dan sta je op achterstand, om zo te zeggen. En zo was er in de gemeente waar Paulus die brief schrijft een tweedeling gekomen. Christenen van Joodse afkomst en christen van een niet-gelovige heidense afkomst. Ze waren allebei christen geworden, maar tussen die twee boterde het niet altijd. De ene groep keek met scheve ogen naar de ander. Zij staan nog maar aan de rand, zijn randkerkelijk. Ze horen er nog niet echt bij. En natuurlijk, het valt niet te ontkennen dat als je niet gelovig bent opgevoed, dat er wel een verschil is. Misschien zit je vanmorgen op deze zondag wel voor het eerst in een kerk. Het zou zomaar kunnen dat je meegekomen bent met een van je familieleden. Of je zit naast je vriendin die niet gelovig is opgevoed. Of je hebt iemand van je sportclub meegenomen die nog nooit in de kerk is geweest. Ja, dan is het allemaal wel anders. Inderdaad, de gewoontes die we hier hebben, de plaats van de zondag, de liederen die we zingen, de muziek die we luisteren, die je misschien helemaal wel niet kent, de ethische standpunten die we als christenen hebben. Maar geeft dat dan al deze dingen, geeft dat dan de doorslag? Want het grote gevaar waar Paulus mee worstelde is dat je zo gemakkelijk elkaar de maat kunt nemen. Wie behoort tot de rand, wie behoort tot het midden? Wie mag er, om zo te zeggen, op de eerste rij gaan zitten? En wie hoort er echt helemaal bij? Daarover ging die discussie in de gemeente, ben je besneden of niet? En precies dat, dat elkaar de maat nemen, dat probeert Paulus nog één keer in die krabbel, die handgeschreven slot met koeienletters op, te bestrijden. Lieve mensen, dat is niet de kern. Neem elkaar niet de maat. Er is maar één ding wat belangrijk is. En dat is de vraag. Bent u een nieuwe schepping? En die vraag heeft te maken met een andere vraag. Wie is Jezus voor je? Wie in Christus is, is een nieuwe schepping, zegt Paulus. Want daar gaat het ten diepste om. Daar is het God om bedoeld. Daar is het de Heere God op uit. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En Paulus reikt met dat korte slot dus een nieuw perspectief aan. Hij wil die discussie op een hoger plan brengen. In plaats van elkaar de maat te nemen, stelt hij ze een persoonlijke vraag. En die komt ook naar ons toe. Ben jij een nieuwe schepping geworden? Weet jij van een nieuw begin in je leven? Van Gods vernieuwende werk in je leven? Je kunt wel naar anderen oordelen, je kunt mensen wel indelen in categorieën, maar zeg eens, hoe staat het nou bij jou? Bij u? Ben jij iemand die zich oriënteert op de Heer Jezus? Iemand die niet voor zichzelf leeft, maar voor God? Is in je leven iets zichtbaar van geloof, van hoop, van liefde, toewijding aan God? Hij hoeft je niet allemaal uit te leggen, dat merken de mensen wel aan je. Je bent op een ander spoor gekomen. Weet u, die uitdrukking, een nieuwe schepping, maakt duidelijk dat dat bij God vandaan komt. Er moet een goddelijk werk in ons leven plaatsvinden. Een herschepping, zegt Paulus. Anders blijf je nog gewoon die oude mens die je altijd was. Besneden of onbesneden. Of je een nieuwe schepping bent, dat is best een confronterende vraag. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar ik dacht, is dat ook niet iets waar je heel diep van binnen bepaalde momenten ook niet naar hunkert? In je werk, in je relaties, in de opvoeding van je kinderen, dat je als mens tot bloei komt? Dat je wordt zoals God je heeft bedoeld ten diepste? Dat je vrede krijgt met je identiteit? Dat je in je leven, dat je zo in het leven staat dat mensen het fijn vinden om bij je te zijn. Omdat ze in hoe je bent iets van de liefde van Christus proeven. Als je voor de klas staat, naar je medestudenten toe, op je bedrijf. Onder je niet-gelovige collega's, te midden van je vrienden misschien wel. Dat iets zichtbaar wordt van die nieuwe schepping. Jawel, met vallen en opstaan, maar toch. In hoe je reageert op anderen, hoe je in het leven staat. Weet u, soms heb je dat op een ziekbed of een sterfbed, dat iets van die nieuwe schepping zichtbaar wordt. Helaas is het maar al te vaak waar dat soms heel wat dingen moeten worden afgebroken voordat er ruimte ontstaat. Dat iets van die nieuwe schepping zichtbaar wordt, soms heb je dat inderdaad op een onverwacht moment. Dat er gesproken wordt over het geloof in Heer Jezus, als ze getuigen dat Hij erbij is, ook in die intensive care periode. Mensen spreken erover en soms merk je het pas achteraf. Dat kaartje, die tekst die altijd bij moeder op tafel stond, die zo belangrijk voor haar was. Die Bijbeltekst aan de muur, dat briefje in de Bijbel. Het zijn kostbare herinneringen, ook iets van die nieuwe schepping, zou ik zeggen. Ben je een nieuwe schepping geworden? En Paulus voegt aan zijn krabbel nog een tweede punt toe. Want het is natuurlijk wel de vraag, misschien dacht u dat ook wel. Ja, mooi die nieuwe schepping, maar hoe word je er dan een nieuwe schepping? Hoe kan dat nieuwe begin in je leven nou doorbreken? Hoe komt het zo ver? Nou, Paulus geeft de antwoord op. Er is één antwoord maar. Het heeft met de Heer Jezus te maken, met Jezus. Wie in Christus is, wie verbonden is met Jezus, die is een nieuwe schepping, zegt de apostel. Dus, wie is Jezus voor je? Wat vind je van Hem? Dat is het enige punt wat ertoe doet. Paulus wil wel zeggen wie Jezus voor hem is. Weet u wat hij antwoordt? Jezus, dat is die man van het kruis. Vers 14. In het Grieks heel stellig. Dat is een levensles, denk ik. Ik heb mij voorgenomen, ik heb besloten, absoluut niets anders. Ergens op te beroemen, op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat wil hij nog één keer meegaan. Dat is waar het om gaat, lieve mensen. Het kruis van Jezus. Waarom het kruis dan, Paulus? Nou, zegt Paulus, vanwege wat daar gebeurd is. Aan het kruis heeft God de wereld met zichzelf verzoend, zegt de apostel. Jongens en meisjes, weet je dat woordje verzoenen? Dat is eigenlijk een prachtig woord. Daar zit het woordje zoen, kus in. Als je met iemand ruzie maakt, dat weet je wel, dat is niet fijn. Maar als je het dan weer goed maakt, dan is de lucht geklaard. Als je het dan weer uitspreekt, als je elkaar weer omhelst, dan is de relatie weer hersteld. Dan heb je met elkaar verzoend. Dan kun je elkaar weer een zoen geven, een kus. Dat is het. Dat is er aan het kruis gebeurd, zegt Paulus. Het kruis is voor hem zo belangrijk om twee redenen. En de eerste is dit. Het kruis laat zien wat er gebeurt als wij oude mensen blijven. Als wij doen wat ons hart ons ingeeft, dan floreert ons eigen ik. En dat gaat zo vaak ten koste van mensen. Nou, dat zien we wel om ons heen, denk ik. Onze oude mens. Ik ben zo stekelig, zo makkelijk ontvlambaar. Zo nukkig, zo opstandig naar God toe, ook dat. En Paulus heeft ontdekt dat kruis zet daar een streep door. Een kruis. Zo niet, dat niet. En dat is pijnlijk. Dat is het kritische element van het kruis. Want we willen allemaal, dat herken ik wel, zo graag bevestigd worden. Ken je dat? We allemaal behoefte aan dat iemand tegen ons zegt dat we goed zitten. Maar nu is het kruis, zegt Paulus, de spiegel van God. En je staat voor de spiegel en je ziet die ongerechtigheid. Je ziet al die plekjes en je wilt het graag maskeren. En tegelijkertijd, Paulus zegt, als ik in die spiegel kijk, dan zie ik daar die man die daar hangt. Dan zie ik Jezus. God bewijst aan het kruis zijn liefde naar ons. Je was misschien heel ver van huis, maar God ging ook heel ver van huis om je te zoeken. En hij steekt zijn hand naar je uit en zegt, je mag opnieuw beginnen. Ik maak je tot een nieuwe schepping door mijn geest. Het oude in je leven, dat opstandige, dat het er maar steeds niet van kwam, dat stekelige. Dat heeft Jezus gedragen aan het kruis. In zijn genade zet God daar een streep door. Dat is je verleden. Het is met Christus begraven in de dood. In zijn dood heeft God ermee afgerekend. God heeft het verzoend aan het kruis. Geloof je dat? Het kruis, dat is de kus, jongens en meisjes, die God aan opstandige mensen geeft. En snap je nou waarom Paulus het zegt dat hij het over niets anders meer wil hebben? Zijn leven heeft daardoor een nieuwe wending gekregen. Hij was opstandig, hij zat op het verkeerde spoor, maar God heeft zich naar hem toegekomen. Hij ging tegen God in, maar hij is nu van Christus, dankzij het kruis. En dan verandert er zoveel. De wereld is voor mij gekruisigd, zegt hij. Er staat een kruis door, want er is iets wat vele malen mooier is en wat mijn hart heeft geraakt. Dat is die liefde van Jezus. Die onvoorwaardelijke liefde die naar me toe kwam. En daarom zegt hij dat ook, doet hij dat appel ook. Lieve mensen, laat je met God verzoenen. Dat is de beste stap die je in je leven kunt zetten. Want de wereld van vandaag heeft zulke mensen nodig. Straks gaan we weer naar huis. Morgen is het maandag. God zendt ons er weer erop uit. In deze wereld waar we geroepen zijn. En wie verzoend is met God, die komt tot leven. Weet je daar iets van? Die komt tot bloei omdat je door God bemind bent. De liefde van Christus maakt je vrij van zelfliefde, van zelfhandhaving. En wie zich verzoend heeft met God door de Heer Jezus, die krijgt de moed. Ja, de moed om zich te verzoenen met die ander. Met wie je een conflict hebt. In het huwelijk, in het gezin, op je werk, in de stad. Tussen hoeveel mensen is er geen verwijdering die onuitgesproken blijft, maar die iedereen voelt. Tussen een man en een vrouw, tussen een vader en een zoon. Tussen mensen die het geloof met elkaar delen, maar elkaar niet lief hebben. Die elkaar niet kunnen luchten. Mensen die bij elkaar wonen, maar die elkaar toch niet echt zien. Christus maakt je vrij om de ander in liefde te aanvaarden. En daarom is het kruis een teken van hoop. Paulus heeft het in zijn leven ervaren. En zo wil hij dat die broeders en zusters daar ook uit gaan leven. Dat is het hogere plan. We moeten elkaar niet de maat nemen, maar elkaar brengen aan de voet van Jezus. Daarom is het kruis een teken van hoop. Omdat het ergste in mijn leven door de Heer Jezus is gedragen. Alles. En als ik mij aan hem overgeef, als ik mij met God laat verzoenen, dan komt, zegt de apostel vers 16, wat komt er dan je leven binnen? Vrede en barmhartigheid. Vrede. Vrede met God, zodat ik zonder angst kan leven. Vrede die blijft ook als ik sterven ga, want ik weet dat ook dan de Heer Jezus voor mij instaat. En ook warmhartigheid. Want dat is ook zo bijzonder, door de Geest leren kijken met de ogen van de Heer Jezus naar mijn broeder en zuster, naar mijn niet-gelovige collega of buurman. En ik heb geen behoefte om meer op mijn strepen te laten staan of me te laten gelden. Maar ik ga het goede zoeken, omdat de liefde van Christus mij dringt. Ja, God maakt je door zijn genade, dankzij het kruis van Jezus, een mens van hoop. En als ze later dan je Bijbeltje nog eens vinden, ik hoop dat je die hebt, wat voor briefjes zullen ze er dan in vinden? Welke briefjes zit er dan tussen? Welke Bijbeltekst heb je onderstreept? Misschien wel dat briefje van die man. Zou zomaar kunnen. Ik denk niet met nostalgie aan het verleden. Ik heb gelukkig ook geen angst meer voor de toekomst, want ik kijk opzij waar Jezus is, mijn Heer en mijn Heiland. Amen.